We zijn inmiddels gekomen in het laatste gedeelte van Paulus' antwoord op de grote vraag: hoe is het mogelijk dat wanneer de zegeningen die God aan Abraham heeft beloofd, door zijn belofte die hij heeft gemaakt aan de aartsvader, als Gods volk, het evangelie nu aan Jezus Christus, waardoor die zegeningen tot hen gekomen zijn, grotendeels afwijst, is God dan getrouw? En we zijn inmiddels gekomen in het derde gedeelte. Vorige gedeelte hebben we nagedacht over Israëls reactie op het evangelie, het blok van 9 vers 30 tot 10 vers 21. Maar inmiddels zijn we begonnen aan het laatste stuk en zijn we aan het nadenken over het feit dat God zijn belofte om een overblijfsel te redden niet heeft opgegeven. En daar wil ik graag opnieuw inpikken vanavond. Dat kunnen we lezen, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de uitverkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen tot op de dag van heden. David zegt, laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden. Laat hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn. Ik zeg dan, zijn zij dan gestruikeld om ten val te komen? Volstrekt niet, maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid. Voorlopig tot daar. God is trouw naar zijn beloftes, naar zijn woord, want hij heeft inderdaad naar zijn uitverkiezende genade een overblijfsel behouden uit Israël. En dat hebben we ook al overdacht in Romeinen hoofdstuk 9 vers 27. Paulus had ons daar al op attent gemaakt, dat Jesaja het vooraf had aangekondigd. Al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Ja, daar was ook alles mee begonnen, bij Paulus zijn uiteenzetting. Gods woord heeft niet gefaald, zegt hij, als je maar goed bedenkt dat niet elk Israëliet behoort tot het Israël van God. Weet je nog? Romeinen 9 vers 6, toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben, want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Zo ook nu, als er dan een overblijfsel is, dan is het naar de verkiezing van de genade. En ook dat had Paulus meteen ons getoond. Hij had ons meegenomen naar de aartsvaders. En ons duidelijk gemaakt dat toen de Heere God zijn belofte maakte aan Abraham, nadat hij hem geroepen had, en de volgende generatie Isaac verwekte, en de volgende generatie Jacob verkoos boven Esau, dan was die verkiezing naar zijn genade. Dus als de belofte zo in de wereld gekomen was, zo ook de zegen. Dat betekent dus, als er over verkiezing wordt gesproken, volgens Paulus, dan wat we ondertussen geleerd hebben, heeft dat niks te maken met een zekere voorbestemming nog voor iemand geboren is. En daarom spreek ik over prenatale voorbestemming. Nee, helemaal niet. Als Paulus ons attent maakt op het feit dat de Heere God Jacob verkiest, nog voor hij iets goeds of kwaads heeft gedaan, dan is het om te onderstrepen dat de verkiezing naar de genade is, niet uw afkomst, niet uw geboorterecht of uw werken. Nee, alles ligt geworteld in Gods roeping. Zo was het toen de God de belofte maakte, zo ook nu wanneer de zegen van de belofte komt. Dit onderstreept enkel dat alles draait om Gods roeping naar zijn barmhartigheid, lieve mensen. En wie nu van Israël, de dagen van Paulus, gehoor geeft aan de roeping door het evangelie, die vervoegt zich bij de uitverkorenen. Ja. Dat is wat Paulus heel nadrukkelijk leert. Uitverkorenen, zo heb ik je de vorige maal ook al proberen duidelijk te maken, zijn een bepaalde groep, een bepaalde categorie mensen en geen voorbestemde individuen. Wie de roeping gehoorzaamt, die betoont tot de uitverkorenen te behoren. En niet andersom, lieve mensen. Het is niet zo dat God bepaalde mensen uitverkoren heeft om op een latere dag automatisch tot geloof te komen, omdat ze daartoe voorbestemd waren. En ik zeg dat met de grootste stelligheid vanavond opnieuw, omdat ik mij gebackupt weet door mijn Heer. Kent u zijn woorden? Want velen zijn geroepen, zegt hij, maar weinigen uitverkoren. Zo eindigt een bepaalde gelijkenis. Weet u welke gelijkenis? De gelijkenis van het grote. Ja, inderdaad. Wilt u met mij meegaan naar Matteüs hoofdstuk 22? U mag het opslaan, u mag meekijken, ik heb het extra groot geplaatst. Want daar geloof ik persoonlijk dezelfde gedachte hangt te proeven bij de Heer Jezus. Als hij in die laatste week, voor hij gaat sterven op het kruis, deze bijzondere gelijkenis aan zijn volksgenoten voorhoudt. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om te roepen, let op de bewoording, en wie te roepen, zij die genodigd waren. Zij die bestemd waren tot deze bruiloft. Mag ik het zo zeggen? Maar ze wilden niet komen. Opnieuw zond hij andere slaven uit en zei, zegt aan de genodigden, zie, mijn middagmaal heb ik gereed gemaakt, mijn ossen, mijn gemeste beesten zijn geslacht, en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Was hun reactie? Ze sloegen er echter geen acht op en gingen weg, de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn koophandel, en de overigen nu grepen zijn slaven, mishandelden en doden hen. Wat vinden we dan? Dat de koning dit niet zal laten passeren. Integendeel, de koning nu werd toornig. Hij zond zijn legers en hij bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Hint, hint, welke stad zou de Heer Jezus bedoelen, denk je? Toen zei hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten van de wegen en roept allen die u er zult vinden tot de bruiloft. En die slaven hingen naar buiten naar de wegen en brachten allen samen die zij vonden. Zowel boten als goeden. Gelukkig, anders zaten wij hier niet. En de bruiloft werd vol met hen die aanlagen. Toen nu de koning naar binnen was gegaan om hen die aanlagen te bezien, zag hij daar een mens die niet bekleed was met een bruiloftskleed. Iemand die helemaal niet klaar was om naar die bruiloft te gaan. Hij had geen kleed aan. En hij zei tot hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder een bruiloftskleed aan te hebben? En hij zweeg. Toen zei de koning tot zijn dienstknechten, bind hem aan handen en voeten en werpt hen uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengekrars. Dan concluderend zegt de Heer Jezus, want velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkoren. Dus als ik de Heer Jezus goed begrijp, ondersteunt hij volledig wat ik u probeer duidelijk te maken. Dat velen geroepen worden tot de bruiloft, tot het grote feest, maar dat weinigen er gevolg aan geven en dus betonen uitverkorenen te zijn. Dus wie de roeping gehoorzaamt, die betoont tot de uitverkorenen te behoren, en niet andersom. Dus het enige wat vooraf bepaald is, is de wijze waarop je deel krijgt aan de behoudenis in de Heer Jezus Christus, aan de eindtijdzegeningen naar de belofte aan Abraham gemaakt. En dat is enkel door genade, zoals we hier zien, en niet door Torah werken. Dat is de wijze waarop. En ook dit wil ik heel nadrukkelijk onderstrepen, want Paulus zegt, maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken. Zie je, anders is de genade geen genade meer. Dus ook daar zijn we een klein beetje in de afgelopen 15 eeuwen de mist ingestuurd door onze geliefde kerkvader Augustinus, die meende dat de gave van God niet de wijze is waarop dat iemand tot behoudenis komt, maar ons geloof is. En dat houdt natuurlijk heel sterk verband met de leer van de uitverkiezing. Ja, want als je maar kan geloven, als je die gave van geloof krijgt. Terwijl Paulus heel nadrukkelijk leert, ook in de Efezebrief, hebben we dat voordien ook al getoond, dat de gave de wijze van behoudenis is. Door genade en niet op grond van werken. En dat is iets gigantisch mooi, want het is langs deze weg dat God het ook voor ons mogelijk heeft gemaakt om deel te krijgen aan die zegeningen. Ja? Het voornemen van God is naar verkiezing. God had zich voorgenomen dat uitverkiezing enkel op grond van zijn genade is. En wie de roeping naar genade door geloof aanneemt, die behoort bij de uitverkorenen. Dat is wat ik geloof dat Paulus ons wil duidelijk maken. Dan beginnen we bij vers 7. Wat dan? Een beetje vreemde woorden, maar eigenlijk komt erop neer, dan ga ik je proberen duidelijk te maken, dat Paulus hier een stand van zaken opmaakt. Dan zegt hij als eerste, wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Wat zocht Israël? Zoals ze gezien hebben, Israël zocht de gerechtigheid, de zegen van de belofte aan Abraham gemaakt, op grond van Torah-naleving. Dat zochten ze. Mag ik dat zo zeggen? Maar dat hebben ze niet verkregen, om de heel eenvoudige reden dat dit nooit Gods voornemen is geweest. Paulus heeft dit aan de lijve ondervonden op de weg naar Damascus. Naar de Torah onberispelijk. Maar daar kon hij niks mee verkrijgen van de opgestane Heer Jezus. Enkel op grond van barmhartigheid. Dus wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar, en hier heb je eens opnieuw, de uitverkorenen hebben het verkregen. Dus nogmaals, wie zijn de uitverkorenen dan hier in de context? Heel nadrukkelijk, zij die de boodschap van het evangelie gehoor hebben gegeven. Ja? En de overigen, lezen we, zijn verhard, zoals geschreven staat. Anderen verzetten zich onverbiddelijk tegen het evangelie, en zijn verhard geworden, zegt Paulus, door Gods oordeel over hen. Het is krasse taal, maar hij wil ons klaar en duidelijk maken dat het hevig verzet tegen het evangelie, waar hij overal op aanbotst, en elke synagoge waar hij komt, ja, dat je dat zomaar niet kan afdoen als een zekere vorm van menselijke terughoudendheid, omdat ze zo nodig willen vasthouden aan hun tradities, en een beetje terughoudend zijn om iets anders aan te nemen. Nee, zegt Paulus. Er is een heel duidelijke reden waarom Israël zich zo verzet. Israëls blinde verzet is volgens Paulus de uitkomst van Gods oordeel over hun eigen wijze houding. En dat is inderdaad een straffe uitspraak, maar die gaat hij nu zorgvuldig onderbouwen vanuit de geschiedenis. Door twee schriftplaatsen te combineren. En u zult merken dat dit uit gedeeltes komt, ja, die voor u ondertussen niet onbekend zijn. Jesaja 29 vers 10 als eerste, en vervolgens Deuteronomium 29 vers 3. Jesaja 28, 29, hij wel heel vaak tegengekomen. En Deuteronomium 29, ja, dat behoort tot die laatste toespraken van Mozes in de velden van Moab, voor het volk het land zal binnentrekken. Ja. Dus ik heb ze onder elkaar hier netjes geplaatst. Want wat gaat Paulus doen? Wel, hij gaat ons eigenlijk meenemen naar de schrift. En de huidige reactie van Israël op het evangelie had hij eigenlijk gaan verklaren vanuit de achterliggende geschiedenis. Hij ziet heel duidelijk een parallel tussen de voorouders, de dagen van Jesaja, en ook wat er zich voordoet aan het eind van de Exodus, met Israëls reactie nu op het evangelie, waarvan hij gelooft dat het gevolg is van Gods verhardende oordeel over hen. Jesaja 29, vers 9 en 10, daar ziet u dat de woordjes, want Jahweh heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort, het eerste deel vormen van vers 8, en dat uit Deuteronomium 29, het laatste stukje van vers 4, ogen om te zien of oren om te horen, tot op deze dag, en dat is zeer belangrijk hier, want ook hier komt het terug, tot op de dag van heden, dat het tweede deel vormt. Dus hij combineert die beiden. En om Jesaja 29, vers 9 en 10 te begrijpen, moet je het in een iets ruimere context zien. Ik heb je al erop gewezen dat 28 en 29 bij elkaar horen. En we moeten naar hoofdstuk 28 toe. En dat heb ik voor u hier netjes op de sheet gezet. Laten we misschien het eerst lezen, vers 7 tot vers 13. Je zult merken dat de vertalingen wel nogal behoorlijk uit elkaar lopen hier, maar goed. De kern van de zaak kunnen we zeker begrijpen. Dan vinden we in vers 7, maar zelfs priesters waggelen van de wijn. Profeten wankelen door de drank, ze waggelen door de drank en zijn verward door de wijn. De drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen, zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk besmeurd is. Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt? Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog net de moederborst ontwend? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje en daar een beetje. Dan komt Gods reactie door de profeet. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Maar ze wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als ze zich afwenden, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Daarom, hoor het woord van Jahweh, u spotters, u heersers, over dit volk dat in Jeruzalem is. Tot daar. Herinnert zich misschien het nog van vorige studies? Jesaja hoofdstuk 7 was die ontmoeting tussen koning Achas, de leiders, en Jesaja. Zij waren bezig met de waterleiding te inspecteren in Jeruzalem. De stad werd bedreigd door een coalitie van twee vijanden. En Jesaja wordt naar hem toegestuurd, naar koning Achas, met de boodschap: blijf olympisch kalm, blijf rustig. De bedreiging die je ziet vormt geen enkel gevaar, als je maar vertrouwt op mij. Vraag een teken in de hemel of hier op aarde, alles wat u gelooft maar kan ondersteunen. Maar vertrouw alsjeblieft op mij, zegt Jahweh door zijn profeet. Wat zegt koning Achas? Bedank u vriendelijk, zal God niet verzoeken, zegt hij, omdat hij vooringenomen is. Hij wil enkel vriendjes worden met Assyrië, daar een bondgenoot in vinden, om daar zijn rust in te vinden, om daar verademing in te vinden, om daar zich te wapenen, zeg maar, in de burcht die hij moet bewaren tegen de bedreiging van buitenaf. Dat was het antwoord van Jahweh, voornamelijk in hoofdstuk 8, dat is goed, zegt de Heere. Wil jij liever vertrouwen op de koning van Assyrië dan op mij? Zal ik u geven wat je verlangt, dan ga je proeven welke harde meester Assyrië ook is. Dat wordt aangekondigd in 8. En de climax van die crisis die over Israël komt, is in 28, 29. Nu, wat precies de aanleiding is dat de priesters en de profeten aan het waggelen zijn en blijkbaar beneveld zijn door de drank, dat is hier niet zo meteen duidelijk. Het kan heel goed zijn, want wat vinden we in hoofdstuk 28, 29? De Assyrische dreiging staat voor de deur. En wat denken de slimmerikken in Jeruzalem? We gaan nu een alliantie sluiten met Egypte. Dat kunt u verder lezen in hoofdstuk 28. Ze denken door hun vertrouwen nu op Egypte te gaan stellen, dat ze zich kunnen wapenen tegen die Assyrische inval die dreigt, die God als oordeel over hen uitgesproken had. Dat is het punt. Dus ze denken de Heer slim af te zijn. En misschien is het zo dat er een delegatie uit Egypte gekomen is, zijn er onderhandelingen geweest, en de leiders van het volk zijn tot een akkoord gekomen, en het akkoord wordt bezegeld met een fermen drink, die een klein beetje uit de hand loopt. Het is heel goed mogelijk. Er wordt maar gesproken van priesters en profeten, maar hier ziet u dat er algemeen gesproken wordt over de heersers van Jeruzalem. Maar goed, ze zijn boven hun theewater, en u weet, als u boven uw theewater bent, dan komt er nogal gemakkelijk naar boven wat er op uw lever ligt. En er komt naar boven wat er op hun lever ligt ten aanzien van Jesaja en zijn irritante boodschap. Wat was zijn boodschap? Wel, zoals ze hier vernoemd wordt, ligt het direct in het verlengde van de boodschap die Jesaja richt aan Achaz. Kijk maar, dit is de rust, geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Maar zij wilden niet luisteren. Ja, het volk was compleet in onrust, maakte zich geweldige zorgen. Maar de boodschap van Jesaja was, zoek je rust en je vertrouwen in God en je zult niet beschaamd worden. Maar hoe dachten de profeten en de priesters daarover toen zij deze boodschap hoorden? Ja, blijkbaar had Jesaja vaak dezelfde boodschap heel veel herhaald, met hier en daar een nuance. En wat zeggen ze over zijn boodschap? Ja, wat tracht hij ons nu bij te brengen aan kennis? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt? Wat denkt hij, dat wij pasgeboren baby's zijn of zo? Want wat hij ons te vertellen heeft, ja, dat is voor kinderen. In de klas wordt alles van bij het begin opgebouwd en herhaald en herhaald. Herinner je nog in de lagere school, hoeveel keer hebben we de tafels niet opgezegd? En de elementaire regels van de spelling, en noem maar op. Wel, zo beschouwen ze de bediening van Jesaja, zijn boodschap, kinderachtig, onnozel, altijd maar aanhoudend gezag, eindeloos doordrammen, die Jesaja. En ze vonden dat veel te simpel. Zij wisten dat een politieke beslissing moest genomen worden en er een alliantie moest aangehaald worden. Nee, ze wilden niet luisteren naar Jesaja. En nochtans was zijn boodschap helder en duidelijk, maar zij spotten met hem. Goed, zegt God, als jullie dat kinderpraat vinden, dan zal het ook blijvend voor jullie overkomen als kinderpraat. Ik zal u versterken in uw eigen wijsheid tot uw ondergang. Dat zijn scherpe woorden hier. Daarom zal voor hen het woord van jou, wij zijn gebod op gebod, gebod op gebod. Zie je? Maar ze zullen zich afwenden, achterovervallen, verpletterd worden. Hun ondergang wordt hier aangekondigd van deze eigenwijze leiders. Ja, als het een wens is om geen gehoor te geven aan de boodschap van God, maar als dat ze menen dat ze veel wijzer zijn, ja, dan zal de Heer hun wens vervullen en hun hart herscheppend verharden in hun eigen wijsheid. En dat is zeer beangstigend als je dat ziet. Want zij hebben compleet niet in de hand niet dat dat gebeurt. Zij denken dat ze wijs zijn. En ze worden maar meer vrijmoediger in hun eigen wijsheid. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk. Dat is wat er gebeurt als de Heer u overgeeft aan uw eigen wijsheid. En ik heb specifiek voor dit talgebruik gekozen, omdat in de Joodse traditie, als je gaat kijken bij Jesaja 28 en 29, en bij deze verharding, die hier aangekondigd wordt, en die in het hoofdstuk 29, waar we straks op zullen terugkomen, het citaat in Romeinen 11, daaraan gehaald wordt, dan kan je lezen in de Joodse traditie, heel opmerkelijk, dat die verharding die hier te zien is, dat men die al herkent in de verharding van Farao. Heel opmerkelijk, hè? Hebben we er al niet bij stilgestaan bij de verharding van Farao? Ja, in hoofdstuk 9. Dus zelfs de Joodse traditie ziet dit zo. Dus als we nu tot Jesaja 29 komen, vers 9 en 10, dan zien we dat het niet gaat om beneveld raken, een roes raken door alcohol te drinken. Kijk maar. Verbaast u en wees verbaasd. Verblind u en wees blind. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Yahweh heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten. En uw hoofden, de zieners, omhuld. Ze zijn beneveld, ze zijn in een roes. Maar het is geen roes van alcohol die hen intoxiceert, maar ze zijn in een roes, in hun eigen wijsheid. O, ze roemen zo in hun inzicht, in hun bekwaamheid. Ze zijn stekenblind geworden.
Dus ik ben bekend als een soort afgoderie ook.
Tuurlijk is het afgoderij.
Ze komen min dan ze.
Absoluut. Je wordt wat je vereert. Als je vertrouwt op je eigen wijsheid en Gods wijsheid verwerpt, dan word je zo blind en zo doof als wat dat je aanbidt. Dat klinkt heel scherp, maar dat is het oordeel. Ja. Dat is de eerste tekst. Straks voeg ik ze samen. De tweede tekst komt uit Deuteronomium 29. Ik zou het fijn vinden als je die opslaat, want de context is daar heel, heel belangrijk. Ik citeer maar vers 2 tot 4, maar in de openingszinnen van hoofdstuk 29 zie je de context van deze woorden die gesproken worden. Want we bevinden ons hier inderdaad in de velden van Moab. Het volk staat op het punt om het land binnen te trekken, maar er moet eerst iets heel belangrijks gebeuren. Zonder dit kunnen ze het land niet binnen. En het is dat het verbond moet vernieuwd worden. Ah ja, de eerste generatie waarmee het verbond op de Sinaï gesloten was, was inmiddels omgekomen in de woestijn, op twee man na. De meeste van hen waren met papa en mama meegekomen uit Egypte, als kind. Anderen waren geboren in de woestijn. En nu, voordat ze het land konden binnentrekken, moest dit verbond nu met hen vernieuwd worden. En er wordt in Deuteronomium hoofdstuk 27 en 28 de zegen van het verbond voorgehouden en de vloek. Want het is geen onvoorwaardelijk verbond, het is een voorwaardelijk verbond. Dat je moet beamen. Als je het leest, ga je het merken. Het moet beaamd worden. Ja? Dus dat is de context. Ze staan op het punt om het land binnen te gaan, maar die tweede Exodus-generatie moet het verbond van hun voorouders hernieuwen en hunzelf met de mond beleiden dat ze Yahweh zullen trouw blijven. Heel belangrijk om te zien. Dus dat is de context. Vandaar tot op deze dag hier betekent tot op deze dag van de verbondsluiting. En Mozes die roept iedereen bijeen. En wat zegt hij? U hebt alles gezien wat Yahweh in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft. Met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Nou, de Heer had met machtige hand zijn volk uit Egypte bevrijd. Maar wat vinden we dan? Maar Yahweh heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. Ja, de oordelen in Egypte, Gods volk had dit nooit begrepen, wat de ware toedracht daarvan was. En het bewijs, van aan de Rode Zee tot in Kades Barnea, zijn ze aan het rebelleren, aan het klagen, aan het morren, omdat ze geen greintje vertrouwen hadden in Yahweh, nog in zijn dienaar. Dus hadden ze helemaal niet begrepen hoe betrouwbaar Yahweh was, toen hij hem met machtige hand door grote wonderen en tekenen verloste uit Egypte en liet zien waartoe hij in staat was en hoe ver hij wou gaan om zijn volk voorgoed te bevrijden en te verlossen naar zijn belofte aan Abraham gemaakt. Ja? Wel, zegt Mozes nu tegen deze tweede generatie, we zijn nu 40 jaar later en mag ik je vragen, hebben jullie honger geleden ondertussen? Hij zou een keer willen kijken naar jullie savatjes, naar jullie sandalen en kledij. Niet versleet, nee. Hoe zou dat komen, denk je? Omdat ik heb betoond wie ik ben, zegt Yahweh. Ik ben jullie onderhouder. Ik heb jullie lief. Ik zorg voor jullie naar mijn belofte aan Abraham geven. We zijn nu 40 jaar later. Hebben jullie het eigenlijk gesnapt? Ja, Mozes is niet mals, he, voor die generatie ook, want hij weet, hij kent zijn pappenheimers, hij weet waar het op zal uitdraaien. Dus hij maakt het ervan bewust. En hij zegt uiteindelijk in dat gedeelte, wees nu eens verstandig En besef eens dat Yahweh jullie God is. Hij heeft zich aan jullie verbonden. En nu volg wijselijk de Torah na. En het zal jullie goed gaan in het land. Zie je dat? En nu moeten ze het beamen. Nu moeten ze het beamen. Dat is de toestand hier in Deuteronomium hoofdstuk 29. Dus Paulus die brengt die twee gedeeltes samen. En wat is nu het verband tussen deze tweede Exodus-generatie en het huidige Israël? U begrijpt, de parallel tussen de eerste Exodus en de tweede Exodus, die heb ik al vaak getrokken. Die gaan we hier nu opnieuw trekken. Want toen de Heer Jezus kwam onder zijn volk, was net zoals bij de eerste Exodus, de Heer Jezus kwam om de Exodus te volbrengen, Gods machtige daden die toen gezien werden bij de eerste Exodus, die werden nu opnieuw gezien in Jezus. Want wie kan er de zee bevelen? Wie kan er de wind bevelen dan God alleen? Heeft de Heer Jezus Gods volk niet gevoed in de woestijn? Heeft hij niet op een machtswoord demonen uitgedreven? Heeft hij niet mensen die onrein waren aangeraakt en ze werden rein? Wie kan dit doen? God alleen. En die tekenen waren niet in een uithoekje van het land gebeurd. En zijn woorden zijn krachtige woorden, want niemand sprak zoals hij. De fariseeën, de schriftgeleerden, spraken met geen zo'n gezag als hij tentoonspreidde. Heel het land wist het. Toch hebben ze hem verworpen, maar zelfs toen ze hem gekruisigd hadden, is Jezus opgestaan uit het graf, opgenomen in de hemel, en verklaard als de enige ware Davidische erfgenaam die nu in de troon zit. Het bewijs, de Heilige Geest werd uitgestort. De eindtijd belofte bij uitstek, die het begin van het herstel duidelijk aankondigde. En toen de boodschap uitging van Jeruzalem, werden opnieuw weer machtige wonderen en tekenen gezien die de boodschap van het evangelie bevestigden. Dus de verkondiging na de opstanding, met die bijhorende krachtige tekenen, ja, dat was toch wel een afdoende getuigenis, dacht ik zo. Dus Israël in die dagen, spijtig genoeg, gedraagt zich als hun voorouders bij de eerste Exodus. Begrepen het niet. Net als in Jesaja zijn dagen, heeft God hen die vertrouwen op eigen wijsheid overgegeven aan een roes van eigen wijsheid, een diepe slaap. En bijgevolg is dus Gods oordeel verharding en blindheid tot op de huidige dag. En waarom zeg ik dat zo in functie van Deuteronomium 29? Wel, er is ondertussen een nieuw verbond tot stand gekomen. Hè? Ze hadden moeten Gods wijsheid inzien, ze weigeren het. Maar nu, tot op deze dag, weigeren ze om Gods nieuwe verbond in Christus in de mond te nemen en dit te belijden. En zoals die vorige generatie dit moest doen om het land te kunnen binnengaan en de zegeningen van het land te genieten, zo stond Israël nog altijd bij manier van spreken daar op de rand. Maar nu was er een nieuw verbond gesloten in Christus, moesten ze zijn naam belijden om deel te kunnen krijgen aan de eindtijd zegeningen. Zie je de parallel? Dat is wat Paulus hier samenbrengt. Ja? Dus wederom zie je heel nadrukkelijk die link, die analogie, tussen de eerste Exodus en de nieuwe Exodus in Jezus Christus. Ze weigeren, net zoals hun voorouders, om op Yahweh te vertrouwen. Niet tegenstaande dat ze veel gezien en veel gehoord hebben. Ja, tot op deze dag, zegt Paulus. Waarom? Ja, deze brief, wanneer is die geschreven? In de jaren 60. Dat is inmiddels toch ook al 30 jaar na het kruis ongeveer. Dus zie je de parallel tussen beide situaties? Weet je nog wat Gamaliel zei in Handelingen hoofdstuk 5, toen ze al op het punt stonden om de apostelen te stenigen? Wacht, zegt Gamaliel, misschien dat je niet tegen Gods werk ingaat. Laten we afwachten en zien. Als het van God is, dan zal het stand houden. Is het van God niet, dan zal het opgehouden. Maar we zijn 40 jaar bijna verder, dus daar was er geen discussie meer over. Hè? Dus zie je de ernstige toestand? En die verblinding is ook wat Paulus op wijst trouwens in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Een blindheid die wel nog steeds teniet kan gedaan worden. Paulus is daar het levende bewijs van. Hij was ook zo blind als een mol. Totdat hij de geest van God ontvangt en daar vallen de schellen van zijn ogen. Dat is wat Paulus ook schrijft aanhande zijn volksgenoten in 2 Korinthe 3. Maar hun gedachten, zegt hij, zijn verhard geworden. Want tot op heden, hier heb je weer diezelfde uitdrukking zoals hier, tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder weggenomen te worden, die in Christus teniet gedaan wordt. Maar tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, de Torah, de 5 boeken van Mozes, een bedekking op hun hart. Zie je? Het is een oordeel van God, het is bevestigd, zegt hij, door de schrift, maar het is nog niet het einde, maar het is wel een oordeel van God, laat dat duidelijk zijn. Want het gaat verder, en David zegt, voor ik dit ga lezen, laten we ons eerst bewust zijn dat de Heer Jezus de grootste kleinzoon van David is, die David zelf Heer moet noemen en die God bestemd heeft om Davids eeuwige erfgenaam te zijn die op de troon zit. Weet je, in de laatste week dat de Heer Jezus in Jeruzalem is, wordt hij gebombardeerd met allerlei vragen om hem te strikken, weet je nog? Maar dan stelt hij ook een vraagsken. Wat is die vraag? Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Marcus 12, vers 35 en 36. David zelf heeft tot de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? Dat was een doordenkertje, want voor hen, iedereen die naar David kwam, was kleiner dan David. Welke zoon er ook uit David geboren werd, na de traditie, was hij automatisch kleiner dan David. Net zoals dat elke profeet die opstond na Mozes, kleiner was dan Mozes. Dat is hun gedachtegang. Ja? De zoon van bent, de vader is altijd groter. Maar dacht hij, Jezus, ik heb daar een klein probleempje mee. Kijk eens in de schrift. Want David, die noemt hem die na hem op de troon zal zitten, noemt hij Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ze konden hem toen niet antwoorden, maar voor ons is het inmiddels duidelijk, denk ik. Dus, voor we die ernstige woorden gaan lezen, is het goed om dit te bedenken. De Heer Jezus is de grootste kleinzoon van David. En ook, herinnert u, hoe opent de Romeinenbrief? Paulus die verkondigt namelijk dat de Heer Jezus geworden is uit het geslacht van David, naar het vlees, en verklaard is als Gods zoon in kracht, naar de geest van de heiligheid, door doden opstanding. Ja, inderdaad, wat we vinden is hier een citaat uit Psalm 69, verschillende zinsneden. Ik heb het niet opgenomen, u moet het maar eens bekijken. Maar in Psalm 69 vinden we hoe David zijn vijanden vervloekt, die hem op een moorddadige manier naar het leven staan. Ze haten hem gewoon. En hij vervloekt zijn vijanden. Nu, als vijandschap tegen David al zo'n vervloeking inhield, hoe zou het dan zijn, denk je, als de grootste kleinzoon van David op het toneel verschijnt? Omdat Jezus Davids zoon is, treffen deze schrikwekkende vervloekingen zijn vijanden. Dat is waarom dat deze psalm geciteerd wordt. Dus laten we goed voor ogen houden. Inderdaad, wat we vorige maal overdachten, er is Gods liefde, die hem blijft roepen met uitgestrekte armen door het evangelie. Maar tegelijkertijd zijn ze eveneens ook onder de vloek. Door Jezus te verwerpen, roepen ze een verschrikkelijke vloek over zich af. En die beiden zijn gelijktijdig aan de hand. Er is enerzijds de verharding die bezig is, en toch strekt God zijn armen uit. Was hetzelfde toch ook zo bij Farao? Als Farao een voorbeeld is, God verhardt hem, maar tegelijkertijd wordt hij toch nog iedere keer bezocht door Mozes, en kan hij zich iedere keer bekeren? En hier vinden we het juist hetzelfde. Ja? Net hetzelfde principe dat we hier zien. Ja, bedenk toch, lieve mensen, wat dat Jezus aankondigde met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem. In Marcus 13, er zal geen één steen op de andere gelaten worden, zegt de Heer. Ze hebben een verschrikkelijke vloek over zich heen gehaald. Ja, daar kunnen we niet minnetjes over doen. En dat is zeer ernstig. Maar ondanks alles blijft God zijn handen tegelijkertijd uitstrekken. En die twee dingen moet je naast elkaar laten staan. Maar dat neemt niet weg dat er uiteindelijk een eind zal komen aan het feit dat God zijn armen blijft uitstrekken. Daar gaan we straks bij stilstaan. Maar zie je waarom dat Paulus dit aan de oppervlakte brengt? Er is niets in Gods huidige handelen met zijn volk Israël dat niet gewaarborgd wordt door de schrift. Want als God langs de ene kant hen verblindt, dan is het, na analogie met hoe dat hij vroeger zijn volk verblindde, wanneer dat zij geen gehoor gaven aan zijn dienaar Jesaja en uiteindelijk in ballingschap terecht zijn gekomen. Ja? En als hij nu overblijfsel redt, is het inderdaad na zijn belofte, zoals hij altijd een overblijfsel heeft weten te bewaren, zelfs in de diepste, donkerste dagen van Elia, zoals we de vorige maal hebben gezien, die dacht dat hij helemaal alleen was. En waarvan dat de Heere zei, maar ik heb er 7000. Ik heb een voltallig overblijfsel, Elia. Aan de hand van de geschiedenis van Israël uit het verleden, verklaart Paulus enerzijds de houding van Gods volk en Gods reactie. Waarom? Omdat Gods karakter, zoals we gezongen hebben, onveranderlijk. Betekent dit dan, hè, daarom zegt Paulus in vers 11 tot vers 15, ik zeg dan, zij zijn dan gestruikeld om ten val te komen? Ja, die vraag is bijna automatisch als je erover denkt wat er gebeurt met Israël. Paulus zegt, volstrekt niet. En nu volgt een zeer, zeer belangrijk stuk voor ons. Want wat zegt hij? Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volk gekomen om hun jaloersheid op te wekken. Als de behoudenis tot de volken komt, dan is het nog altijd met het oog op Israël, lieve mensen. Want het is onmogelijk dat ze ten val gekomen zijn en dat het definitief voorbij is. Onmogelijk. Moest het zo zijn, dan zou er voor ons volken, geen enkele, maar ook geen enkele hoop tot behoudenis zijn. Onze hoop ligt in hun toekomst naar Gods belofte. Als God zijn belofte niet nakomt, vergeet het maar in met uw geloof. Zij zijn altijd prioritair. En nu komt mijn antwoord op de vraag dat David een heel aantal studies geleden vroeg: geloof je dan in vervangingstheologie? Zeer zeker niet. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er geen toekomst is voor ons volken buiten het overblijfsel, omdat God naar zijn trouw redt. De Heer Jezus komt uit dit volk, omdat de hoop onlosmakelijk verbonden is met dit volk. En wij delen in die hoop. Dat is waarom dat hij opnieuw gaat wijzen wat hij al in Romeinen hoofdstuk 10 vers 19 heeft gezegd. Dat de Heere Israëls jaloersheid zou opwekken door wat geen volk is, nu die zegeningen te geven die eigenlijk hun zegeningen zijn. Zij moeten geprikkeld worden, zie je? Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen om hun jaloersheid te wekken. En Paulus is daar enorm enthousiast over. En ik hoop dat wij dat ook gaan worden als we dit gaan zien. Want is het niet wonderlijk dat God juist hun falen, hun vijandigheid gebruikt om het evangelie tot ons te brengen. Zij verwerpen het. En uiteindelijk zorgen ze ervoor na Stefanus dat het getuigenis, het prille getuigenis, grotendeels uit Jeruzalem weggejaagd wordt. En dat is Gods weg om het evangelie te brengen buiten de landsgrenzen van Israël. Want als het van hen afhangen, ze zaten nog in Jeruzalem. Maar God gebruikt juist hun falen en hun vijandigheid. En hoe meer dat ze vijandig zijn en Paulus achterna zit, hoe ver dat evangelie komt. En hoe meer mensen dat bereikt. Ze werken onbewust mee aan Gods plan, namelijk om het evangelie naar de volken te brengen. Maar met het oog dat God hen tot jaloersheid wil wekken door hun zegening aan de volkeren te geven. Zodanig dat ze tot inkeer komen en zijn van verdraaid. Dat was dat voor ons. Dat is de bedoeling. Dus die massale instroom van de volken die je ziet in boek De Handelingen, die hun eindtijdzegeningen ontvangen, zijn bedoeld om hen tot inkeer te brengen, tot bekering te brengen. En Paulus is daar dol enthousiast over. Dat God hun weerbarstig verzet gebruikt om zijn heerlijkheid in de wereld bekend te maken. Heb je er nog ergens gehoord in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11? Dat God iemands weerbarstig verzet gebruikt om zijn naam bekendheid te geven in de wereld? Romeinen 9 vers 17. Want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, omdat ik u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt de hele aarde. Zie je weer de analogie tussen de eerste Exodus en nu? Het is niet de Farao die de vijand is, nu is het rebels Israël. Eertijds was het Farao die zich vergreep aan Gods eerstgeborene. Nu was het Israël die zich vergreep aan Gods eerstgeboren zoon. Zie je het punt? Het is geweldig mooi. Dus zegt Paulus, en is dol enthousiast, als hun rebellie uiteindelijk redding voor de volken betekent. Ja, zegt hij, wat zal hun volheid dan meebrengen? En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid? Proef je zijn enthousiasme? Als dit al het kostbare gevolg is voor ons volkeren, als dan de volheid tot God terugkeert, wat zal dat niet als uitkomst hebben? Ja, wat zou de volheid hier betekenen? Paulus gaat er niet op in. Later zal hij erop terugkomen, maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen dat God een volheid heeft, een overblijfsel in wording. Net zoals in de dagen van Elia, toen waren er ook 7000, een volheid, zo ook nu, zegt Paulus, en ik werk er al mee, met mijn bediening, om dat overblijfsel te redden. En als dat overblijfsel compleet is, dan ga je wat zien, zegt Paulus. Want ik geloof niet dat de volheid hier betekent algehele amnestie voor Israël. Hoe mooi dat ik dat ook zou vinden voor het volk Israël. Spijtig, maar het schrift leert dat niet. Zo kunnen we volheid hier niet interpreteren. Kijk eens in vers 25, dan wordt er over de volheid van de volken gesproken. Iedereen van u weet, als de volheid van de volken ingaat, dat dat niet betekent dat alle volkeren gered zijn, hè, mensen. Dus volheid betekent niet automatisch iedereen. Dan zou Paulus koud en warm tegelijk blazen, als hij enerzijds al heel de tijd erop wijst dat er enkel naar Gods belofte een overblijfsel wordt gered, en uw anderheid zal zeggen, ja, maar ja, niet alle zijn van Israël, maar toch op een komende dag zal iedereen toch gered zijn. Ja, als je dat dan doortrekt aan de volkeren, dan moet je uiteindelijk de alverzoening leren en is iedereen gered. Wat je nu ook doet. En dan komt het dan toch ergens op neer. Nee. Maar, ondanks het feit dat we zien dat Torah-ijverig Israël verhard wordt, zien we dat er een overblijfsel in wording is. En Paulus is daar enorm enthousiast over. En weet je waarom? Omdat dat overblijfsel een centrale rol heeft in Gods reddingsplan met zijn hele schepping. Dat is het punt, mensen. Paulus die ziet vooruit, hè? Het is een visionair. Hij blikt vooruit op de toekomst van het overblijfsel. Want in een bepaalde profeet, begint met een J en het eindigt met een A, wordt er gesproken over een nieuwe Exodus, die eindigt... Hoe? Hun terugkeer, zegt Jesaja, van het overblijfsel zal uiteindelijk de volledige vernieuwing en het herstel van de hemel en de aarde betekenen. Zie je waarom dat Paulus er zo enthousiast over is? Want het is zijn verlangen en daarom roemt hij zijn bediening of ik er op enige wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Zie je dat? Daarom is hij zo ijverig onder de volkeren. Hoe meer dat er tot geloof komen uit de volkeren, hoe meer indruk dat hij kan maken op zijn volksgenoten en zeggen, zie je, zij krijgen wat voor jullie bedoeld is, broers en zusters. Daarom is hij zo dol enthousiast, want de verhoopte uitredding van dat overblijfsel is de reden waarom dat Paulus zo roemt in die provocerende bediening dat hij heeft. Hij wil ze prikkelen, zijn broers en zusters. Dat ook zij mogen delen in die zegen die eigenlijk voor hen bedoeld is. Het is toch geweldig mooi, als je dat zo beziet. Nu, Hoe dat Paulus die toekomst ziet voor dat overblijfsel en de nieuwe exodus en die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat is voor de volgende maal. Daar gaan we de volgende maal over nadenken. Maar ik hoop dat je begint te zien dat Paulus veel verder kijkt dan enkel de volkeren en zoveel mogelijk zieltjes te redden, met alle respect gesproken. Maar hij ziet een hele toekomst voor hem, hè? Waarin dat de centrale rol weggelegd is voor dat overblijfsel. Want Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden. Zo is het van meet af aan geweest en zo zal het altijd zijn. Dus begrijp je? Het is mij helemaal niet te doen om vervangingstheologie. Integendeel. Ons geloof in Jezus is met alle respect waardeloos als God niet trouw is aan dit overblijfsel. Want dan hebben wij geen toekomst. Onze hoop is verbonden met dit overblijfsel. We zijn maar aangespoeld, hè, mens. Onbedelen in al de zegeningen en we komen op gelijk voeten staan, maar toch hebben zij prioriteit. Van hen zijn de beloften. Met hen zijn de verbonden, zegt Paulus aan het begin van zijn brief. En dat blijft altijd prioritair staan. Dus ik hoop dat dat een stukje duidelijker wordt en de volgende maal hoop ik daarmee verder te gaan. Maar ik hoop dat we samen gaan delen in het enthousiasme van Paulus en zien dat God nog steeds bezig is met dit overblijfseltje te verzamelen. Want op de dag dat de volheid bereikt is, wat zal er dan gebeuren, denk je, naar de profeten? Dan komt de Heer Jezus terug in heerlijkheid en dan komt alles nieuw. Ja? Dat is wat de profeten ons leren in het Oude Testament. En daar geloof ik in. Die zijn geïnspireerd. Maar die clown zei op televisie zit niet. Nee, maar het is toch zo?
Wij verwachten de komst terug. Hun verwachten de Messias. Dat is het verhaal.
Inderdaad. Maar het is hun verhaal. Het is de reden ook waarom dat heel veel evangelieverkondiging weinig succes heeft. Want we worden verkondigd, de blanke versie van Jezus, maar niet hun Jezus die onder hen geboren is. Spijtig genoeg. En ze bedanken voor die blanke Arische versie. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Want hoe dat zij het boek Jesaja lezen, zij weten ook dat er over de Messias weinig of niks in het boek Jesaja staat. De enige die dat Gods gezalfde genoemd wordt, is koning Kores. Dus begint niet met hen te overtuigen vanuit het boek Jesaja, dat je overal de Messias ziet. Want dat lezen ze erin in hun ogen. En maar recht een reden. Ze kennen beter de schrift dan ons, hè? En er is een heel groot verschil om via het Oude Testament tot Jezus te komen, dan Jezus leren kennen zoals wij, en dan in terugkerende zin het Oude Testament te gaan lezen. Dan kan je overal Jezus zien. Maar zo werkt het niet in mensen. En dat moeten wij leren. Het is hun verhaal, het is hun geschiedenis, waar wij heel dankbaar voor mogen zijn dat de Heer het zo heeft toebedacht dat wij kunnen genieten van die gave van op grond van genade enkel door geloofsvertrouwen dat deel aan te krijgen. Want waar stonden wij? Dus geen vervangingstheologie, David, in tegendeel. Maar het is misschien een beetje excentrieker of hetgeen dat je al gehoord hebt. Nee, dat is iets wat ik mij niet graag aan waag. Dat is dat we daarop gaan verder filosoferen. Ja, moeten ze dan? Of nee, ik vind dat zo gevaarlijk. Ik bedoel, we willen altijd proberen grip te krijgen op onze God. Maar we moeten hem bewonderen en zijn wegen, ja, aanschouwen. Want ze zijn veel hoger dan onze wegen. Moest het allemaal zo doorzichtig zijn als veel theologen op papier zetten, ja, dan kan je God in een broekzak steken. En een God dat je in een broekzak kan steken, ik ga die niet aanbidden hoor. Maar je is niet groter dan ik. Ik heb daar geen respect voor. Maar een God die zo'n dingen doet, dat ik niet kan begrijpen, daar heb ik ontzag voor. En ik heb het niet nodig van alles te kunnen plaatsen en in een vakje te steken. Ik heb dat echt niet nodig. Ik vind het gewoon wonderlijk dat zij het afwijzen en dat God langs die weg, ja, dan toch alles bereikt wat hij wil bereiken. Dat vind ik zo mooi. En dan langs de andere kant, door hun jaloersheid op te wekken, ook hun zal redden. Want dat is het mysterie dat we aan toe gaan komen. Hè? Iedereen wist dat de volkeren tot Gods volk gingen komen. Maar het mysterie is nu dat uiteindelijk de overblijfsel naar de belofte gered wordt doordat zij tot afgunst gewekt worden door de massale instroom van de heidenen. Dat zal het mysterie zijn. Ja, maar dat is voor de volgende keer. Ja, ik ben daar heel enthousiast over. Dus de volgende maal gaan we dat dan verder over denken.